Als hij zegt in Romeinen 12, vers 1... Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods... dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig... en Gode welbehagelijk offer... welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig... maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds... opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke... en volmaakte wil van God zij. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik in ieder die onder u is... dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn... maar dat hij wijs zij tot matigheid... gelijk als God in ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben... en de leden allen niet dezelfde werking... alzo zijn wij vele één lichaam in Christus. Maar elkeen zijn wij elkanders leden. Hebben we nu verscheidene gaven naar de genade die ons gegeven is, zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie naar de mate des geloofs, hetzij bediening in het bedienen, hetzij die leert in het leren, hetzij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naastigheid, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. Tot zover. En ik denk niet dat we daar vanavond doorheen komen. Dus ik hou het er maar even bij. Dat ik dat denk is omdat de eerste woorden van dit hoofdstuk hoogst elementair zijn. En feitelijk ook essentie weergeven van wat wij zouden noemen het normale christelijke leven. Met dank aan een Chinees, denk ik altijd. Daar komt de uitdrukking vandaan, hè, van Watchman Nee. Dat is de titel van een van zijn boeken. Het is moeite waard om te lezen, inderdaad. Het normale christelijke leven. Een leven dat inderdaad van doen heeft met bepaalde normen. Maar die normen die vinden we hier, in deze hoofdstukken, in het slot van deze brief. Waarin we, zoals dat gebruikelijk is in de wat langere brieven, waarin we in het slot de zogeheten praktische toepassing vinden onder het motto en nu de moraal. En daar gaat het hier over. Ik moet in de eerste plaats zeggen dat over het praktische leven van de gelovigen natuurlijk al geschreven is uitgebreid. Met name in hoofdstuk 6 en 7 en ook nog een stukje in hoofdstuk 8 waar immers het doel daarvan gegeven wordt. Het is niet mijn bedoeling om erop terug te komen, maar ik wil toch wel graag even het verband nog leggen. De gedachte in hoofdstuk 6 en daarna ook hoofdstuk 7... is dat wij die kinderen God zijn, wij die deel hebben aan die nieuwe mensheid waarvan Christus het hoofd is, uit het laatste deel van het Romeinen hoofdstuk 5, dat wij als nieuwe mensen niet meer leven onder de heerschappij van de zonde. Ik heb gezegd, ik kom er niet meer op terug, maar zoals ik zeg, zullen wij in de zonde blijven? Volstrekt niet. Enzovoorts. Wij zouden namelijk niet de zonde, maar de gerechtigheid dienen. Dat staat er wel, uitgebreid in hoofdstuk 6, maar er staat niet bij hoe dat eruit ziet. Maar er staat wel, wij zouden de gerechtigheid dienen. En dan volgt hoofdstuk 7. Wij zouden ook niet leven onder de heerschappij van de wet. Niet onder de heerschappij van de zonde, zeg ik altijd populair en gemakshalve hoofdstuk 6. En niet onder de heerschappij van de wet, min of meer hoofdstuk 7. Hoe dan wel? En het antwoord komt dan in eerste instantie in hoofdstuk 8, namelijk onder de leiding. Heerschappij is niet het goede woord in dat verband, maar onder de leiding van de Heilige Geest. En dat is heel elementair, dat is heel belangrijk om dat ook te zien. Wij dienen niet, wij gehoorzamen niet de zonde, wij gehoorzamen niet de wet. Wet is een achterhaalde zaak, maar dat was hoofdstuk 3. Dat is zo lang geleden. U weet wel, doen wij de wet niet? Nee, wij leven uit geloof en daarmee bevestigen wij de wet. Juist doordat wij er niet onder leven. Of zoals Galaten 2 het zegt, als we eenmaal ervan verlost zijn, dan worden wij overtreders als we er weer onder gaan leven, zei de apostel Paulus. Dus wat ik afgebroken heb, als ik dat opnieuw opbouw, dan stel ik mijzelf tot overtreder, want wij leven niet onder de wet. En zolang we dat doen, kan de Heer ons niet gebruiken. Niet dat ik dat uitmaak, maar dat blijkt uit wat de schrift daarvan zegt. Je kunt ook in grijs tinten zeggen, zeg ik altijd, dat is het, voor zover wij onder de wet leven, kan de Heer ons niet gebruiken. Hoe kun je nou een dienstknecht zijn van het nieuwe verbond als je het oude dient? En de volgende vraag is dan, en waar zijn we dan eigenlijk van verlost? Van het oude, toch? Daar ging het nou om. En God heeft ons bekwaam gemaakt, met de uitdrukking uit 2 Korinthe 3. God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Maar hier in Romeinen 7 staat het ook, vers 6. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien, namelijk voor de wet en door de wet, gestorven zijn, onder welke wij gehouden, vastgehouden waren. Het zijn dezelfde woorden als uit Galaten 3 eigenlijk. We waren besloten onder de wet, eventueel, gehouden. En dan vers 6 nog steeds van Romeinen 7. Op deze wijze, namelijk alzo, of met dit resultaat, dat wij dienen in nieuwheid des geestes en niet in oudheid der letter. En dat is wat Romeinen 8 dan ook uiteenzet, dat wij hebben ontvangen de geest der aanstelling tot zonen. Dat wil zeggen, we hebben die geest ontvangen die ons zou leiden, met de uitdrukking uit Romeinen 8 vers 14, naar onze aanstelling tot zonen, is de bedoeling, hè? Dat wil zeggen, de geest, de heilige geest, de geest van Christus, de geest Gods, hoe die maar heet, zou zijn werk in ons doen. En die is uiteraard niet gebonden aan nog de zonde, uiteraard, maar ook niet aan de wet. Geen van beiden. Trouwens leuk als je een bijbelstudie wil doen en je weet niet wat je moet doen. Dan heb ik een mooie opgave voor u. Zoek eens die schriftplaatsen op waar zonde en wet in één adem of in één tekst of in twee teksten achter elkaar genoemd worden. Zoek het maar eens op. Dat zijn er nogal wat. En dat komt omdat er in de praktijk weinig verschil tussen bestaat. Natuurlijk, er is een verschil, maar van beide is men een slaaf en van beide moet men verlost worden. Wij als gelovigen, wij zijn daarvan verlost. Dat zo weinigen dat beseffen, komt omdat men helemaal dikwijls zelfs geen idee heeft van de wijze waarop men voor God gerechtvaardigd geworden is. Maar niettemin, het is wat de schrift leert. We leven niet onder de heerschappij van de zonde, niet onder die van de wet, maar onder de leiding van de Heilige Geest. En het zou moeten leiden tot onze aanstelling tot zonen, waarover zo uitgebreid gesproken wordt in Romeinen 8. Maar op welke wijze dat dan gebeurt, ja, dat staat in die hoofdstukken niet. En daarom, ik heb dat in het verleden al gezegd, met grote nadruk, Romeinen 8 krijgt het logische vervolg in Romeinen hoofdstuk 12, waar we nu dus vanavond beginnen. Sluit naadloos aan op Romeinen 6, 7 en 8. En u weet, in de tussenliggende hoofdstukken, 9 tot en met 11, is uiteengezet hoe dat nou eigenlijk zit met de gelovigen van vandaag, met de gemeente, en hoe dat kan dat die geleid wordt, die hele gemeente namelijk, geleid wordt tot zoonschap. Zie, het ging daarover. Onder het motto van het was toch aan Israël beloofd en dat soort dingen meer. Kom ik ook niet meer op terug. En nu komen we in hoofdstuk 12 terecht. En hoofdstuk 12 tot en met 15. 16 noem ik niet als laatste hoofdstuk, maar in hoofdstuk 16, dat is bijna uitsluitend hartelijke groeten, zoals ik dat laconiek altijd zeg. Dus ik kan het moeilijk een leerstellig hoofdstuk noemen, of een praktisch hoofdstuk. Maar Romeinen 12 tot en met 15 houdt zich bezig inderdaad met het christelijke leven, het normale christelijke leven. En op voorhand wil ik dan vast wat gezegd hebben, voordat ik het vergeet, en om vragen erover ook te voorkomen. Dat christelijke leven is niet gebonden aan voorschriften. Begrijp je me goed? Wij lezen wat zinnetjes, ook in dit hoofdstuk, vanaf vers 9 in elk geval, lezen wij zinnen die te beschouwen zijn als voorschriften. Maar het zijn geen voorschriften, dat kan namelijk niet, want wij leven niet onder de wet en ook niet onder iets wat er voor in de plaats gekomen is. Een andere wet dus. Werkelijk niet. Onder het oude verbond werd al bekendgemaakt in bijvoorbeeld Jeremia 31, maar ook op andere plaatsen, ook in Ezechiël, dat het oude verbond verdwijnen zou, dat het plaats zou maken voor een nieuw verbond. En daar hebben wij deel aan gekregen. Dat was die belofte die vervuld werd in de opstanding van Christus, zoals Petrus en Paulus dat zeiden in hun beide grote toespraak in Handelingen 2 en Handelingen 13. Die belofte is vervuld, wij leven onder het nieuwe verbond. Maar van het nieuwe verbond staat dat daaronder God zijn wetten, zijn onderwijs, want men zou dat woord wet niet al te zwaar opvatten, niet zwaarder dan nodig is. Die betekenis heeft het namelijk niet zo zwaar. Het betekent gewoon onderwijs en zelfs gewoon waarheid eigenlijk, maar vooruit. Maar God zou zijn wet niet opleggen, verplicht met sancties en al dat soort dingen meer. Dat is het oude verbond. Letters in stenen ingegrift enzovoorts. Oudheid der letter werd het genoemd in Romeinen 7. Maar God zou zijn wet, zijn onderwijs, zijn woord, zou hij in onze harten schrijven. Die vlezen harten in plaats van die stenen harten, weet je wel, met een prachtige beeldspraak, die ik ook verder maar laat liggen. Maar hij zou het in onze harten schrijven, dat wil zeggen, ons leven zou van binnenuit bepaald worden en niet van buitenaf. Terwijl ik het zeg, denk ik, hoeveel ongelovigen zijn er eigenlijk, wiens leven van binnenuit bepaald wordt en niet van buitenaf. Ook niet zoveel. Maar goed, over die oude schepping zullen we het niet hebben. Maar de bedoeling is niet dat wij leven onder verplichtingen die ons opgelegd zijn en dus lopen onder een juk der dienstbaarheid waarmee wij opnieuw bevangen zijn met de woorden van Galaten 5. Maar integendeel, wij zouden in vrijheid gewoon doen wat ons hart ons ingeeft. Dat is niet de goede term, ik weet zo gauw geen andere. Maar wat ons hart ons laat doen, wat wij in ons hart hebben, het zo is. Wij zouden doen wat in ons is. Daar gaat het om. En voor degene die je vraagt, maar hoe ziet dat er dan ongeveer uit? Nou, zo ongeveer als die korte zinnetjes vanaf vers 9 van Romeinen 12. Met andere woorden, in die zinnen vinden we geen opdrachten. Doe dit, doe dat, doe niet zus en doe niet zo. Hoewel het ongeveer zo geformuleerd is. Wat we er vinden, is wat de christelijke norm eigenlijk is. Niet opdat we die zouden gehoorzamen. Dat zal trouwens blijken niet te kunnen. Maar opdat we toch een idee zouden hebben van hoe het eruit zou moeten zien. We zouden het op zijn minst moeten kunnen herkennen aan de hand van de schrift. Ik kan nog net zeggen, het zijn wellicht aanbevelingen. Maar u begrijpt toch ook als er staat, de liefde zij ongeveinsd, dat er dan meteen staat dat je niet moet doen alsof. Dat is toch wat er staat. Dus daarna staat er wel een keer in vers 10 meteen, hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde. Dat is namelijk de bedoeling, maar aan het begin was al gezegd, de liefde zij ongeveinsd. Dat wil zeggen, het is echt of het is niet echt, maar je moet niet doen alsof, omdat het nou eenmaal moet, of omdat het wet is. Zo steekt het niet in elkaar. En daarom vinden we zo weinig echte voorschriften met betrekking tot het christelijk leven en ook met betrekking tot het normale gemeenteleven. Eveneens met dank aan Watchman Nee. Want het was het tweede boek wat daarna ook in Nederland in omloop kwam. Hè? Normale christelijke leven, daarna het normale christelijke gemeenteleven. Maar het zijn geen wetten. Integendeel, het is de uitwerking van het leven van Christus in ons. Daar gaat het over. En vandaar dat we nog niet terecht zijn bij vers 9, maar nog gewoon bij vers 1. Wat wij namelijk zouden beseffen, is dat van nature in ons hart niet veel goeds is. Hè? Ik zeg het nou netjes, want de Bijbel zegt gewoon, er is helemaal geen goed in. Uit het hart komen we voort. Maar goed, die tekst die zal ik u nou niet voorhouden, want die kent u langzamerhand. Hè? Zie je? En de aanvulling erop, er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe, enzovoorts. Dus doen wat in je hart is, is weliswaar het ideaal van elk mens eigenlijk, maar niemand komt er ooit aan toe, en dat is soms maar goed ook. Meestal is dat ook maar goed ook. Want wat in het hart is, is gewoonlijk niet zoveel zinners. Zie? En daar hebben we toch het probleem. Maar pas als een mens kan doen wat in het hart is, kan leven zoals hij er zelf over denkt, zoals hij dat aanvoelt enzovoort, dan is hij vrij. Eerder niet. Dat begrijpt u toch, hè? En wij zijn in de vrijheid geplaatst. En de clou van het verhaal is simpelweg dit, dat wij, en dat grijp ik dus terug op Romeinen 8, dat wij die geest hebben ontvangen, dat is iemand. Een persoon mag je niet zeggen, want dat is niet het goede woord. Ik protesteer er altijd heftig tegen. Maar het is wel iemand, die geest. Het is namelijk gewoon de geest van Christus, maar dat hebben we gezien. Het is dus gewoon Christus in u. Nee, in u. Maar zo staat het in Colossens, hè? Christus in u, de hoop der heerlijkheid enzovoorts. Het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. En noem ze maar op, hè? Dan wel de Heilige Geest in ons. En het punt is dat die geest in ons, en hij heet geest, omdat hij nu eenmaal onzinnelijk is, voor alle andere gevallen heet hij gewoon Christus. Maar die geest in ons, die zal tot ontwikkeling komen, tot groei komen. Want zoals de natuurlijke mens uiteraard tot ontwikkeling en tot groei moet komen, zo moet ook de wedergeboren mens net zo goed opgroeien, tot wasdom komen en dat staat er ook. In dit geval denk ik aan de uitspraak van, in elk geval die van Efeze 4 is het, geloof ik. Er zijn er veel meer die hetzelfde zeggen, maar ik neem maar die uit Efeze 4. Vers 13 in elk geval, vanaf vers 13. Het is de bedoeling dat wij allen zullen komen tot de eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods. Zouden komen tot een volkomen man. De Nieuwe Vertaling geeft daar mannelijke rijpheid, om aan te geven dat het om een volwassen man gaat. Tot een volkomen en volwassen man namelijk. Tot de mate van de grootte der volheid van Christus, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn. In geestelijke zin uiteraard. Maar zonen zouden worden, hè? Volwassen zonen. En daarna vers 15. Maar de waarheid betrachtende, dat moeten wij dus doen, voor zover we iets moeten. Maar in ieder geval, dat zouden wij doen, de waarheid betrachten. Begrijp je me goed? Wij zijn tot geloof gekomen doordat wij de waarheid aanvaard hebben. Maar de waarheid betrachten is een plechtige term voor de waarheid doen. Dat wil zeggen, onderhouden, handhaven. Dat is een goede Nederlandse term, hè? Mentjendré schijnt dat. Goed. Ik zal handhaven. In de praktijk van het leven, de waarheid betrachten. Maar de waarheid betrachtende in liefde zouden wij alleszins, dat wil zeggen in elke zin van het woord, alleszins opwassen, namelijk opgroeien, in hem die het hoofd is, namelijk Christus enzovoorts. Nou, daar gaat het om. Zie? Ongeestelijke groei, die komt niet vanzelf. En nu we het er toch over hebben, hoe ontstaat groei? Maakt allemaal niks uit als je maar eet. Dan gaat het vanzelf, de rest gaat vanzelf. Als het kind gezond is. En een kind van God is per definitie gezond. Het enige wat er in de praktijk kan misgaan is dat het niet eet. Of drinkt. Precies, ja, dan ben je bij Petrus. Ik zit bij Paulus nu, hè. Dus ik begin meteen over eten. Petrus zegt, zij is zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. En daarna zegt Paulus, ik hou op met die melk, moet maar eens afgelopen wezen. Ik ga nou verder met de vaste spijs. Dat is Hebreeën 5, de laatste verse. En daarna hoofdstuk 6. Nou ja, en 1 Korinthe 2 en 3. En zo verder. Maar inderdaad, voedsel moet men krijgen. En het enige echte voedsel wat een christen nodig heeft, het is niet zoveel wat hij nodig heeft. Het enige echte voedsel wat een christen nodig heeft, iedere christen weet het ook. Daarom zijn zij ook niet te verontschuldigen, denk ik wel eens. Is het woord Gods. Want de mens zal niet bij brood leven slechts, maar bij alle woord, bij alle woord, niet één woord, bij alle woord, je kunt het dus vertalen met heel het woord, maar het blijft gewoon de schriften, de Bijbel. Bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Die geeft kracht van leven. We hebben in Romeinen 1 vers 16 en verder gezien dat het evangelie is kracht Gods tot zaligheid. En ik zal toen ook wel gezegd hebben dat onder zaligheid in de Bijbel niet uitsluitend verstaan wordt dat een zondaar komt tot geloof en wedergeboorte. Onder zaligheid wordt verstaan dat een zondaar komt tot aanstelling als zoon en dat hij van Gods wegen heerlijkheid en eer en dus een kroon ontvangt. Dus allemaal zaligheid. En het evangelie, het woord Gods in het algemeen, is kracht Gods tot zaligheid. Voor ieder die gelooft, ook in de praktijk van het leven en ook nadat hij die ene stap tot Jezus gedaan heeft. En dat zal ik hier ook wel eens eerder gezegd hebben, denk ik. Nou, daar gaat het over. Nou goed, wat wij dus zouden doen, is onze lichamen aan hem ter beschikking stellen, opdat hij zijn werk in ons zou doen. In dat verband heb ik een aardige uitspraak voor u. Een heel algemene uit Filippenzen 1. Een hele korte, maar ook heel duidelijke. Uit Filippenzen 1, vers 6. Waar de apostel schrijft aan de Filippenzen. Gelovigen in Filippi. Die in het algemeen tot geloof waren gekomen door de prediking van het evangelie daar. Door de apostel Paulus. En hij is uit Filippi weg en schrijft hen vervolgens een brief. En hij zegt dat hij is, vers 6 van Filippenzen 1, dat hij is vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Nee, ik grijns een beetje, want ik kom meteen in de kerkgeschiedenis en allerlei kerkelijke twisten terecht over de vraag wanneer begint God aan een mens iets te doen. Dan hebben ze elkaar nog met dorsvlegels en met hooivorken achterna gezeten, hoor, om die kwestie. Hè? Maar hier staat dat God een werk doet, begint te doen aan een gelovige, want zo staat het er feitelijk. En dat hij dat werk voortzet tot op de dag van Jezus Christus. Begrijp je me goed? Dat is niet een werk om iemand tot wedergeboorte te brengen, zoals sommigen dat dan weer uitleggen. Zo van God doet een werk aan ons opdat we eenmaal zalig zullen sterven en dat soort dingen meer. Dat is het niet. Het is een werk dat God aan ons doet, aan ons die geloven. Want wij zouden immers tot zonen gesteld worden volgens Romeinen 8 uitgebreid. In Efeze 1 natuurlijk ook. En andere schriftplaatsen ook. He? Hij is een goed werk aan ons begonnen. Hij zal dat werk aan ons voleindigen. Hoe doet hij dat? Nou ja, hoe hij doet is van minder belang. Hij doet het, dus dat is verder geen punt. Wat moeten wij daarin doen? Nou ja, eigenlijk niks. Maar daarna toch weer wel, hè? Wat wij moeten beginnen te doen is natuurlijk gewoon die waarheid betrachten. En dat begint uiteraard met de waarheid tot je te nemen. Ik vind het altijd lastig om het te zeggen, want ik zeg het altijd tegen mensen die op dat moment bezig zijn dat te doen. Dus ik kan er weinig aan toevoegen. Ik ben zeer tevreden over u, mag ik wel zeggen. Maar goed. Meestal zeg ik, u gaat toch vooruit. Maar ja. Wie zei dat ook alweer? Spinoza zei dat. Hè? Ga zo door, mijn zoon. Ken je die niet?
Ja, Spinoza wel. Maar
en gij zult Spinoza heten, ja, zei hij tegen zijn zoon. Maar daar hebben ze spinazie eten van gemaakt later. Niemand weet meer waar het vandaan komt. Maar goed, bij Spinoza moeten we trouwens helemaal niet terecht in dit verband. Dus laat maar zitten. Nee, wat wij zouden doen, heel fundamenteel, gewoon 12:1. Daar begint het praktische gedeelte. Ik bid u dan, en dan wijst altijd terug op het voorgaande. Hè? Dat wil zeggen, wat nu volgt, komt voort uit wat allemaal al gezegd is. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, of vanwege de ontfermingen Gods, of wat voor voorzetsel je er maar voor wil hebben, dat maakt me niks uit. God heeft zich over ons ontfermd, en ik vestig uw aandacht op dat ontferming een van de woorden is uit het Oude Testament ter aanduiding van het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond. God zou zich ontfermen. U weet wel, over degene die niet ontfermd was, hebben we het ook al over gehad, want het was Romeinen 9. Lo rugama zou rugama worden. Ontferming. Dat wat onder de wet was, komt onder de genade, enzovoorts. Dus genade, vrede, ontferming, enzovoorts, zijn allemaal termen ter aanduiding van de situatie waaronder wij leven, onder het nieuwe verbond. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen, let op dat het gebed aan het begin van het verhaal niet is een gebed tot God, maar een gebed tot de gelovigen. Een vraag. Aan ons. Dat vind ik een heel belangrijke zaak. Want sommigen denken, nou, het komt wel goed met gelovigen als ze maar veel bidden. En dan heb ik niks tegen veel bidden, maar als er niks anders dan dat is, komt er echt niks van terecht. Dan ben ik serieus. Zie. De variant op dit vers is natuurlijk die van Efeze 5, waar staat, wordt vervuld met de geest. En hoe vaak ik niet gehoord heb dat er gebeden werd, dat is lang geleden, broeder, ja. Dat er gebeden werd of God zijn geest maar wilde geven, of uitstorten, of ons ermee vullen, of ons erin dopen, of hoe die termen maar luiden mogen. Maar daar staat gewoon, wordt vervuld met de geest. Wiens verantwoordelijkheid is het dan? Die van de gelovigen zelf. Trouwens, in de tijd, ik herinner me altijd heel goed die boekjes, hè, die van Brandpunt Bijbelscholen, mooie lesboekjes, systematische theologie, wat het maar was. De Heilige Geest. Wat doet de Heilige Geest? Hij overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Staat daar en daar. Wat van die zinnen staat daar en daar. Steekt toch echt goed in elkaar. En een van de antwoorden erbij op de vraag, wat doet de Heilige Geest, is, hij wil elke gelovige vervullen. En dat klopt ook. Ligt niet aan hem. Het ligt niet aan de Heer, het ligt niet aan God, het ligt aan ons als het niet zo is. Daarna hebben wij natuurlijk excuses. Oké, laat maar zitten. Maar niettemin, de verantwoordelijkheid ervoor ligt wel degelijk bij ons als gelovigen. Wordt vervuld met de geest. Die kennen u toch die uitspraak, of niet? Uit Efeze 5. Ik zoek hem even op. Efeze 5. Daar zou ik toch terecht komen vanavond, dus ik kan het net zo goed meteen doen. Daar staat in de eerste plaats in vers 17 van Efeze 5. Daarom, zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij. Als je die dus niet kent, word je geacht onverstandig te zijn, aldus Paulus. En wel de wil des Heren voor ons eigen individuele en dus persoonlijke leven. Daar gaat het over. Specifiek voor ieder van ons. Verstaat welke de wil des Heren zij. En wordt niet dronken in wijn, maar wordt vervuld met de geest. Zie, niet zorg dat je die ontvangt, want die heb je al. Maar het gaat erom dat die geest ruimte zou krijgen, want dat is het, hè, vervullen, ruimte zou krijgen in ons leven. Ja, wij zeggen dan in ons hart. Ja, ons hart. Wat is dat nou helemaal? Ons leven. En dus ook ons praktische leven, want het heeft consequenties. Sommigen denken dat het hart of de geest van de mens of zo, dat het op zichzelf staat en te onderscheiden is van het praktische leven van de mens. Maar dat is helemaal niet zo. Zie? Het is één geheel. Dus, wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. En het resultaat zal zijn dat men spreekt onder elkaar met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, zingen en psalmen door de Heer in uw hart. Want als we vervuld zijn met de geest, dan loven wij de Heer. En bij voorkeur ook gezamenlijk, en dat heet zingen. Heb ik nagevraagd? Nou ja. In de velden van Efrata. Maar je hebt het ook weer tegen kerst natuurlijk, hè? Dus dan krijg ik dat weer, hè? De hemelse heerlegers prijzen de God en zeggen de Heere zijn God. Een prachtig beeld van wat de gemeente is trouwens. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Maar wordt vervuld met de geest, sprekende onder elkander met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, dankende te alle tijd, dus niet helemaal hetzelfde als bidden, dankende te alle tijd over alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus en zo verder. En nou sla ik snel 2-3 bladzijden om, nou 4 denk ik. Om terecht te komen in Colossense, hoofdstuk 3 is het, Colossense 3, vers 15, en dat lees ik nou met de woorden uit Efeze 5 nog in gedachten. In Efeze 5 was het, wordt vervuld met de geest. En hier staat, de vrede Gods, Colossense 3 vers 15, de vrede Gods heersen in uw harten, dat is de grootste kracht in ons leven, die vrede, die heerst, niet is, maar heerst in ons harten. De vrede Gods heerst in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam, de gemeente namelijk, en wees dankbaar. En dan, het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid, en wat is dan het resultaat? Als het woord van Christus rijkelijk in ons woont, wat is dan het resultaat? Wel, leert en vermaant elkander met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart, enzovoorts. En u wordt graag op te merken dat het precies dezelfde uiteenzetting is als in Efeze 5. Trouwens, Efeze en Colossense worden algemeen als zogenaamde parallele brieven beschouwd. Het is hetzelfde verhaal met andere woorden en soms met een wat andere benadering, maar het is hetzelfde verhaal. En waar de Efezebrief zegt, wordt vervuld met de geest, zegt Colossense, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Oftewel, wordt vervuld met het woord van Christus. En het resultaat is, God danken, God eren, psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Nou, dan heb je een antwoord op de vraag, hoe word je vervuld met de geest? Door je te laten vullen met het woord Gods. En daarna, als u klaar bent met die teksten over wat was natuurlijk weer zonde en wet, daar heb ik er nog één voor u. Teksten met geest en woord. Of geest en wet, geest, lering, onderwijs, of wat het maar is. Want de gedachte is dat woord en geest, dat wil zeggen het woord van God en de geest van God, in de praktijk, niet in de theorie, maar in de praktijk, synoniem zijn. Wat doet de geest? Hij wil elke gelovige vervullen, was het rijtje, in het rijtje. Wat doet de geest? Hij brengt het woord Gods voort. Toch? De Bijbel wordt toch aan de geest Gods toegeschreven, door de Bijbel zelf. Wat denkt u dat de geest in ons doet dan, als die in ons is? Ons vullen met het woord is de bedoeling, maar als dat woord niet eerst in ons komt, als wij het niet tot ons nemen, kan die geest ook niks doen om dat woord in onze harten te planten, opdat het onze zielen zou zalig maken met dank aan Jacobus. Want die zei, nog een parallel dan, hè, Jacobus. Want die zegt echt precies dezelfde dingen. Al wordt er erg veel over hem geroddeld, denk ik wel eens. Ja, dat meen ik. Maar die zegt dezelfde dingen. Die zegt in Jacobus 1, is het geloof ik nog, ja. Jacobus 1, vers 21... zegt hij tot wedergeboren mensen, want dat blijkt uit vers 18, daar is men immers gebaat door het woord der waarheid, opdat we zouden zijn eerstelingen, zijn de schepselen, want we zullen tot eerstgeborenen, tot zonen worden aangesteld, immers. Romeinen 8, weet u nog, gaat ook precies hetzelfde. En dan, vers 21, daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid wel, de Heilige Geest of het woord van Christus. Volgens Efeze of Colossense. En hier ontvangt met een zacht gemoed, zachtmoedigheid, met een zacht gemoed, een vlezen hart in plaats van een stenen hart, uit de Oudtestamentische profeten, en met name Jeremia. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen, uw praktische leven betekent dat gewoon, want dat is wat de ziel is, het praktische leven van de mens, het welk uw zielen kan zalig maken. Kan, niet zal. Kan zalig maken. Maar dan moet men wel dat woord ontvangen. En bovendien zou men dan ook daders des woords moeten zijn, vers 22. Want als men dat niet is, dan is dat geloof, zegt Jacobus in hoofdstuk 2, dood. Met andere woorden, dat woord, die waarheid, dat woord Gods, de geest Gods, zou moeten uitwerken in ons leven. En dat kan alleen via daden, via dat men wat doet, uiteraard. Dat is trouwens ook de ziel. De ziel is het leven, toch? Leven is de ziel. Alzo werd de mens een levende ziel, weet u nog? Maar het is het praktische leven van de mens, niet het levensbeginsel als zodanig, maar het praktische leven, al wat wij gewoonlijk leven noemen, is dat, de ziel. Zie? En die zou ook zalig worden. Dat wil zeggen, die zou geheiligd worden. Want zo kun je het ook noemen. Zo wordt het ook genoemd bij gelegenheid. Maar het is de uitwerking van de geest die in ons woont. Het is de uitwerking van het leven van Christus die in ons woont. Allemaal tot je dienst. Maar in concreto, want geest en Christus kun je allemaal niet zien. Dus dat is super abstract, denk ik altijd. Maar woord is het. Het is de uitwerking van het woord dat in ons woont. En daarna zeggen we weer, tamelijk filosofisch met Johannes, het woord is geest en het woord is Christus. Of niet soms? Ja. Nou goed. Ga er maar niet verder op in. Gaat maar nou alleen omdat het beginsel tot ons zou doordringen. Wij zouden dus doen wat Romeinen 12 vers 1 zegt. Ik bid u door de ontfermingen Gods dat gij uw lichamen stelt. Uw lichamen. Ga maar niet om geest. Of om iets abstracts, maar iets heel concreets. Een lichaam is immers het instrument waarvan we ons bedienen. Het gereedschap dat we tot onze beschikking hebben. Dan wel het huis waarin wij wonen, maar dat wordt weer zo statisch. Maar het is dynamisch. Dat gij uw lichamen stelt tot levende heilige en Gode welbehagelijke offer aan de. Levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. Wie zei dat, dat je de Heer je tiende moest geven? Huh? Niet een tiende. 100. Gewoon 100%. Alles. Een tiende, dat is wet. Dat schreef de wet voor. Nou ja, onder omstandigheden. En nog wat schreef de wet voor. Dat je bij gelegenheid een schaap van de kudde moest offeren en dat soort dingen meer. Onder omstandigheden. Maar hier staat dat wij ons eigen lichaam zouden stellen tot levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. Heb je dat? Gewoon jezelf ter beschikking stellen. Opdat de Heer in ons lichaam zijn werk zou doen, een werk dat hij begonnen is, maar dat hij wil voleindigen tot op de dag van Christus. En dat gaat dus niet buiten het praktische leven om, en dus ook niet zonder dat we daders des woords, en met andere uitdrukking, daders des werks, verderop in Jacobus 1 zouden worden. Dat zouden we zijn namelijk. Zie? Dus trouwens niks bijzonders eigenlijk. Want het idee blijft natuurlijk toch gewoon dat de natuurlijke mens, ook in onze Nederlandse cultuur zal ik dat maar zeggen, voor zover zo'n ding bestaat, dat ook de natuurlijke mens zich laat vullen met woord, in de hoop, was de bedoeling, dat dat woord tot uitdrukking zou komen. Dat wil zeggen dat het verdere leven van de leerling zou bepalen. Kortom, we sturen onze kinderen naar school. We laten de meester, dan wel de juffrouw, op hen inpraten. En we hopen dat ze wat ervan opsteken, van onthouden. Hè? Nee, ik zeg er niks over. Zo is het toch? Nou goed. Het is ook inderdaad de bedoeling in dat het dan later tot uitdrukking komt in de verdere levenswandel uiteraard. En het werkt echt. Het werkt echt. In het algemeen. Ik zal niet zeggen dat een school zo goed werkt, want daar heb ik zo mijn twijfels over, dat weet u ook wel. Maar het is wel degelijk zo dat de indrukken, de dingen die het kind op jongere leeftijd ontvangt, dat die inderdaad in hoge mate de rest van het leven bepalen vervolgens. En de grenzen stellen aan wat de mogelijkheden zijn. Zo is dat nou eenmaal. Ja, ik zeg het negatief. Ik zei, stelt er de grens aan. Goed, zo kun je het ook zeggen. Huh? Totdat het duidelijk is. Maar voor het kind van God geldt precies hetzelfde. Hij zou gevoed worden met het woord. En als u mij vraagt, zo snel mogelijk, want daarna is hij ook niet meer ontvankelijk. Zoals met de natuurlijke mensen wist, dat hij maar gedurende een beperkt aantal jaren geneigd is tot leren en wat in zich op te nemen. Dat helpt namelijk een keer op. Zo is dat met de geestelijke mensen, als u mij vraagt, ook. Trouwens, de Bijbel zegt het ook, ook over de geestelijke dingen, gedenk uw schepper in uw jongelingsjaren, enzovoorts. Hè? En Peter zegt, zij het als pasgeboren kinderkens, zij het zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. En toen de apostel schreef aan de Hebreeën, had hij het niet meer tot kinderen, en daarom zei ik, hou op met die melk, want het heeft geen zin meer. Nou slik je de vaste spijs, maar zo niet, dan niet. Want zo staat het recht, hoor. Beetje plechtige taal dan ik gebruik. Maar staat recht. Dus wat zouden wij doen? Ons lichaam stellen tot levend offer. Tot offer in de eerste plaats. Hè? En offer betekent niet dat het ons een boel kost. Dat is een misverstand wat men dikwijls aan het woord offer hangt. Maar dat is helemaal niet de bedoeling. Een offer is gewoon een gave. Dat wat men aanbiedt. En het heet een offer als men iets aanbiedt aan iemand die hoger is. En bijvoorbeeld veel hoger. Staat letterlijk zo in Van Dalen's groot woordenboek. Kun je het nazoeken. Een offer. Nou goed. En wij zouden dus onze lichamen gewoon ter beschikking stellen van hem. Nou, waarom ook niet? We hebben ons leven van hem ontvangen. Uiteindelijk zelfs twee keer, maar om die tweede keer gaat het natuurlijk. We hebben eeuwig leven ontvangen, dat woont tot nog toe in dit lichaam. Maar als dat eeuwige leven, het leven van Christus, in dit lichaam woont, dan komt dat lichaam aan die eeuwige toe. Als de geest in dit lichaam woont, dan is dit het lichaam van die geest. Als Christus in mij woont, dan is mijn lichaam een lichaam van Christus. Er staat zwart op wit in de Bijbel, in 1 Korinthe in elk geval. Toch? Dus we hebben in principe zelfs het recht op ons eigen lichaam verloren. Maar ja, wij leven onder genade, dus je kan het zo niet meer zeggen. En dus worden we opgeroepen om vrijwillig Maar wel op grond van die ontfermingen gods en op grond van de uiteenzetting van de voorgaande 11 hoofdstukken onze lichamen te stellen tot offer. Dat wil zeggen aan hem ter beschikking te stellen. En dat kan alleen maar zinnig zijn als het betekent dat de Heer iets met ons lichaam gaat doen. En van onze kant uit geredeneerd, dat is de verkeerde kant, maar het kan hè. Van onze kant uit geredeneerd betekent dat wij dingen doen voor de Heer. Toch? Dat laatste, dat is nog net bijbels verantwoord om het zo te zeggen. Al begrijp ik ook, en u ook, dat men daar ook de verkeerde conclusies uittrekt. En zegt, kom op, dan gaan we samen dingen doen voor de Heer. Wat zullen we eens doen voor de Heer? Hè? Terwijl men zich in Libië afvraagt of de Heer er überhaupt van gediend is. Bovendien, wij zouden geen dingen doen voor de Heer. Ons lichaam zou dingen doen voor de Heer. En hij zou het doen. Zie je? En daarom ontvangen we er ook loon voor, van hem. Later. Heerlijkheid. Dat is de bedoeling. Zie? En als Paulus zegt, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij, is dat niet maar een theoretische uiteenzetting, een theologische uiteenzetting of wat dan ook. Een beetje filosofie en mystiek. Het is heel praktisch. Dat is wat het is. Zie? Nou goed, en bij Paulus begrijpen we dat, maar voor zover de term op ons van toepassing is, zouden we het ook in ons eigen leven moeten begrijpen. Zo werkt het namelijk. Wij zouden ons lichaam aan de Heer aanbieden. Toen zei iemand, maar het lichaam is toch dood? Want het is toch met Christus gestorven en begraven, het lichaam is toch vlees, het oude mens is onderworpen aan de zonde en God heeft het toch weggedaan. Dus we zijn toch gestorven en dat was het dan. Einde van het verhaal, wat moet God met ons lichaam? Bovendien, omdat men dikwijls nog onder de wet leeft, heeft men dus ook altijd nog een groot zondebesef en schuldbesef. Dat laatste is nog erger. Hebben die nog? En dan zegt dan, nou ja, ik ben zo slecht. Nee, broeder, dikwijls meent men dat niet echt, maar eerst maakt men die God zo hoog en groot en zo ver weg. Hè? Huh? Ja, ja. Op allerlei manieren, dat in vergelijking met die grote, heilige, rechtvaardige God, wij allemaal heel slecht zijn. Zie? En dan zijn we dus niet in staat om God te dienen, daarom hoeven we het ook niet, want we kunnen het niet, want we deugen er niet voor. En dan hebben we een goede smoes om te weigeren om God te dienen. Maar hier staat dat gij uw lichaam stelt tot levend offer. En dat begrijpen ook velen niet, omdat men altijd denkt dat men de dode dingen aan de Heer aanbiedt. En bij het woord offer, zeker als we de Bijbel erbij open hebben liggen, denkt men meteen aan de dood. Want de offerdieren werden toch gedood enzovoorts. Dan zeg je, dat kan wel zijn, maar als offer werden ze levend aangeboden. En dieper ga ik er nou niet op in. Zie? Een levend offer. De dode dieren mochten ze niet offeren, hoor. De levende aanbieden, enzovoorts. Nou goed, ik laat het verder zitten. Maar ons lichaam is levend omdat het leven van Christus in ons is. Als de levende geest, zelfs de levendmakende geest, want zo heet hij in 1 Korinthe 15, in ons lichaam woont, wat maakt die geest dan levend terwijl hij in ons lichaam woont? Dat is nog niet zo moeilijk. Ons lichaam. Wij zijn der zonde gestorven. We zijn der wereld gestorven. Maar we zijn Goden levend. Ook lichamelijk. En onze lichamen zijn leden van Christus. En dat wordt als argument ook gebruikt in bijvoorbeeld de 1 Korinthebrief. Het is een levend lichaam. Want God rekent de zonde niet. Tel dat niet mee. Maar als instrument kan hij ons lichaam toch gebruiken. Ja. Van alles wat er nog aan bewegen kan. De tong in de eerste plaats. En die wil hij gebruiken. Dus een levend offer. Daarna een heilig offer. Want wij zijn geheiligd. Hetzelfde verhaal. Wij waren niet heilig. Maar wij zijn geheiligd in elk geval. Doordat de Heilige Geest. Of gewoon de Heilige. Want zo heet het ook, hè. Gij hebt de zalving van de Heilige. Punt. Geest vullen wij dan automatisch in. Dat is het de bedoeling. Maar niettemin, die Heilige woont in ons en daarom zijn we heilig. Waar nog bij komt dat heiliging, heiliging zoals het in de Bijbel voorkomt met als synoniem reiniging, maar dat heiliging altijd tot doel heeft dat het geheiligde geplaatst wordt in de dienst van God. Men wordt geheiligd tot het priesterambt. En Israël als heel volk was een heilig volk. Waarom? Omdat het zo net aardig goed volk was? Helemaal niet. Maar omdat het geplaatst werd in de dienst van God. Daarom was het heilig. Veranderde aan het volk zelf niks. Maar God had het in dienst genomen. Dus een heilig volk. En Petrus zegt, en dat is de gemeente nu. Paulus natuurlijk ook. He? Want gij zijt een heilig volk, een verkregen volk. Enzovoort. Priesterlijk koninkrijk of andersom, een koninklijk priesterdom. En zo is het. Heilig, wij zijn heilig. En al die brieven worden geadresseerd aan de heiligen in enzovoorts. Toch? Nou goed. Levend, heilig van het lichaam wordt het gezegd hoor. En daarna gode welbehagelijk. Want daar heb je nog zoiets, daar heb ik eens nagevraagd aan Abel, maar dat lukte niet. Je kunt wel een offer brengen, maar of het een gode welbehagelijk offer is, of God er behagen in heeft, of God het offer wel wil, dat is nog maar zeer de vraag. Ik heb een broeder gekend, wie namelijk niet zal noemen dat het Klaas Roosendaal was. Tot hem werd gezegd door iemand van, ik heb mijn leven aan de Heer gegeven. En hij zei meteen, daar zal de Heer dan wel blij mee wezen. Want je denkt dat ik het soms graf zeg, maar dat helemaal niet. Helemaal niet. Dan kun je wel zeggen, ik heb mijn leven aan de Heer gegeven, maar hoezo? Dit oude leven, wat moet de Heer daarmee? Zie? Hij geeft ons leven, hij geeft zijn leven aan ons en wij geven ons lichaam aan hem. Begrijp je me goed, ik heb niet die kritiek op zo'n uitdrukking hoor, maar het komt altijd bij me boven. Hè? Hoezo? Hoe bedoel u? Nee, het is christelijk jargon, het is evangelisch jargon. Begrijp ik wel, heb ik ook geen bezwaar tegen. Maar het probleem met jargon is dat we dikwijls de termen niet meer begrijpen. En daarom ga ik er zo op in. Zie? Maar we zouden ons lichaam aan hem ter beschikking stellen. Niet ons leven, dat wat in ons is, onze oude natuur of iets dergelijks. Maar ons leven in de zin van ons praktische leven, inderdaad. Maar dat is omdat we ons lichaam aan hem ter beschikking stellen. Als instrument opdat hij het zou gebruiken. Zie? En dus levend, heilig en God er welbehagelijk over. Hoe komt het, wat maakt een offer God er welbehagelijk? Dat is het beste antwoord, zuster. U gaat echt vooruit. Ja. Er zijn twee antwoorden op. De een is, maar die geef ik liever ook niet als eerste. Daarom ben ik blij met zijn antwoord. Dat is, het moet gebracht worden volgens de voorschriften.
Nou, geloof ik van voorschriften.
En het andere voorwaarde is, het moet gebracht worden vanuit een gelovig hart. Niet omdat het moet en opgelegd was, heb je weer met. Niet omdat het moet en het was opgelegd, maar omdat het van binnenuit komt. Omdat iemand dat gewoon wil doen aan de Heer. Maar het stond niet omdat het moet. Zie? Ik heb het nagevraagd aan Kaïn en Abel, weet u wel. Ze offerden beide de eerste vruchten van hun arbeid. En God nam het offer van Kaïn aan en het offer van Abel niet. Hoe dat nou ging, dat ga ik nou niet uitleggen. Zeg ik het verkeerd om? Oh, dan moet ik toch wat uitleggen. Ik bedoelde het goed, broeder, maar dat begrijpt u, hè? Maar u weet hoe het is met goede bedoelingen. God nam het offer van Kaïn niet aan en God nam het offer van Abel wel aan. Nou, hoe dat ging, kan ik dat dan ook wel uitleggen. De Heer stak het offer van Kaïn niet in brand en dat van Abel wel. Het enige Bijbelse antwoord, en als dat niet is, weet ik het niet meer. Als je me namelijk een offer brengt, zou de Heer zelf het vuur op het altaar aansteken. Dat was zo bij de inwijding van de tabernakel, was ook zo bij de inwijding van de tempel, was zo bij die kwestie tussen Elia en die Baalpriesters enzovoorts. En nadat het vuur in het...
Maar er kwam er ook nog iets bij van het ene vleeselijk offer was en het andere plantaardig.
Ik zou niet weten waarom, broeder. Maar ik kom er zo op terug. Want ik heb die opmerking. Ik had er wat over willen zeggen, maar ik moet ergens beginnen. Dus eerst dit dan maar even. De heer neemt het offer aan door het zelf in brand te steken. Nadat het gebeurd was bij de inwijding van de tabernakel, moest men het vuur zelf aanhouden. Dus het bleef altijd, ook een lengte van jaren, bleef het hetzelfde vuur wat de Heer zelf gegeven had. En bij de tempel was het ook precies hetzelfde. Bleef altijd hetzelfde vuur wat de Heer gegeven had. Zie? Dus zo weet je dat, hè? Daarna is de vraag, waarom nam de Heer het offer van Kaïn wel aan? Waarom stak de Heer het offer van Kaïn wel aan? En waarom... ook niet. Waarom stak de Heer het offer van Kaïn niet aan en waarom het offer van Abel wel? Kortom, waarom accepteerde hij Abels offer en niet dat van Kaïn? Daar is lang over gefilosofeerd. Er zijn, als je mij vraagt, boeken over volgeschreven, maar ik ken maar één antwoord, één Bijbels antwoord. En dat staat in Hebreeën 11, door het geloof. That's all. Ik ken een paar andere antwoorden. Een van de meest bekende is dat het offer van Kaïn geen bloedig offer was en dat van Abel wel. Zeg ik het nou wel goed? Namen, jongens. Het offer van Kaïn was niet een bloedig offer en dat van Abel wel. Zeg, ja, zo was hij, hè? En dat kan niet, want zonder bloedstorting is er geen vergeving, is mijn volgende punt. Waar staat dat zij offerden op dat zij vergeving daardoor zouden ontvangen? Dat is één. En de andere is, en hoe kan het dan dat onder de wet ook offers gebracht werden die niet bloedig waren en die zelfs voorgeschreven waren in Leviticus? Een offer is niet noodzakelijk een bloedig offer. Nog afgezien van de reukwerkoffer natuurlijk. Dat is nog een ander verhaal. Het offer van Kaïn komt aardig overeen met een spijsoffer. Toch? Die voorschriften waren er niet, dus dat kan verder niet. De wet was er nog niet. Dus er blijft gewoon maar één antwoord over, door geloof. Door het geloof heeft Abel een betere offerande gebracht aan Kaïn, zegt Hebreeën 11. En meer kan ik daar niet over zeggen. Al het andere is niet echt aan de orde. Daar gaat het maar om. En daarom zei de Heer ook tegen dat volk levend onder de wet, onder de Joodse wet. Uw offeranden heb ik niet gewild. Hij wilde wel offeranden, maar niet van hun. En dan weet ik wel dat je eraan kunt koppelen, want zonder bloedstorting is... Want het bloed van stieren en bokken kan nou eenmaal de mens niet reinigen. Ja, dat is ook wel zo, maar ook in ander verband wordt gezegd dat de Heer die offers niet wil. Waarom niet? Omdat ze hem wel dienen uiterlijk en zelfs met de lippen zelfs nog, maar hun hart doen zij verre van mij, zegt hij. En als het niet echt uit het hart komt, als het niet uit de mens zelf komt, is het alleen maar ritueel. En ritueel is illusie. Is niks. Toch? Het gaat om wat in de mens is. Zoals er ook staat, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hart aan. En dat is waar het om gaat. En het kan best dat men offert vanuit een gelovig hart. Dat is wat de Heer aanneemt. En als men offert gewoon omdat het voorschriften zijn, of omdat men religieus is, en nou eenmaal in het bestaan van een God gelooft. Maar ik heb het over Kaïn. Die was religieus en geloofde in het bestaan van God. Maar hij was niet een gelovige. Want dan moet je ook geloven wat God gesproken heeft en je daaraan onderwerpen. Dat deed hij niet. Zie? Nou goed. Maar het gaat er niet om die uiterlijke dingen. Het gaat erom dat wat in het hart is altijd zo geweest. Ook in oud-testamentische tijd. Zie? En ons offer, wanneer wij ons lichaam offeren, is een Gode welbehagelijk offer. Waarom? Omdat wij gelovigen zijn en het inderdaad doen vanuit ons hart uit vrije wil. Dat is het hele verhaal. Dat is Gode welbehagelijk. En dan krijgen we meteen de consequentie daarvan. We zijn wat erachter staat. Welke is uw redelijke godsdienst? Geef mij de gelegenheid om nog een keer eens te zeggen dat strikt genomen... We nemen het niet altijd zo strikt. Maar dat strikt genomen, en als de Bijbel open ligt, moet je het strikt nemen. Strikt genomen hebben wij geen godsdienst. Wij zijn daarvan verlost. Ik ken maar één religie. Godsdienst is religie. Ik zeg het maar zo, voor zover ik het weet. En voor zover ik het ook uit de gewone woordenboeken haal, zal ik maar zeggen. Godsdienst is religie en religie is godsdienst. Ook als er geen God in het spel is, dan heet het nog godsdienst, want het is religie. Zie? En er is maar één religie of godsdienst die redelijk bijbels verantwoord is. Was. Dat is die van de Mozaïsche wet. Die is niet meer verantwoord, want de Heer zelf heeft daar een einde aan gemaakt, zegt hij zwart op wit vele malen en bij herhaling en met grote nadruk tot vervelend toe, denk ik ook wel eens. Afgelopen, wij zijn daarvan verlost. Want religie, kijk maar weer in het woordenboek, kijk maar wat het woord betekent. Religie heeft betrekking op de verzameling wetten en regels waaronder de religieuze leeft. Iemand die religieus is, heeft zo beginselen, zo van ik moet dit en ik moet dat. En meestal in de eerste plaats, ik mag niet zus en ik doe niet zo. Dat is een religie. In de Bijbel heet het ook gewoon wet. En filosofie valt daar eigenlijk ook in belangrijke mate onder. Maar goed, ga ik liever niet dieper op in, want het dient tot niks. Het is allemaal theorie. Maar wij hebben geen religie, wij zijn ervan verlost. Daarom heb ik ook zulke grote bezwaren tegen dat men het christendom ziet als religie. Dan denk ik, ja, dat kan wel zijn, maar daar hoor ik niet bij. Met dat christendom heb ik niks van doen. Huh? Ik ben een christen, tuurlijk. Omdat ik geloof. Maar ik ben niet een christen, omdat ik me houd aan bepaalde wetten en regels. Ik ben niet religieus. Absoluut niet. Wij leven niet onder de wet, we leven niet onder een wet. Kijk uw Bijbel maar na, lees maar wat erover gezegd wordt. Ijdele wandeling die van de Vader is overgeleverd. Toen zei iemand, ja, maar dat is de Joodse wet. Dan zeg ik, ja, nou ja, goed. Dan kunnen we uren, het was Petrus. Goed, dan neem ik Colossense, waar precies hetzelfde staat. Dat wij verlost zijn van al die wetten en regels van raak niet, smaak niet, roer niet aan. Van filosofie, van ijdele verleiding, van eigendunkelijke, eigenzinnige God. Godsdienst, dat soort dingen. Wij zijn niet godsdienstig, wij zijn gelovigen. En dat niemand, geen Nederlander, dit soort taal begrijpt, kan ik ook niet helpen. Dat komt omdat ze hun eigen taal niet kennen. We hebben een geloof, niet een godsdienst. Zie? En men zou andere mensen die een godsdienst hebben, op die grond ook niet gelovigen noemen. Sommigen praten zelfs echt over gelovige Joden en ze bedoelen orthodoxe Joden. Heb nagevraagd aan Paulus, die zegt, er zijn geen gelovige Joden, er zijn ongelovige Joden. Die zijn niet gelovig, die zijn religieus. En wat ze geloven, moet je ze maar eens navragen. Ik heb het wel eens gedaan. Nagevraagd wat ze geloven, niks. Maar dan ook echt helemaal niks. Nou ja, het enige wat je kunt bedenken, wat zij ook kunnen bedenken, is dat de Messias komt, ooit een keer. Maar dat geloven ze niet. En bovendien willen ze ook niet dat hij komt. Want dan zijn ze hun religie kwijt. Dat is simpel. Dat is niet ja, het is humoristisch, weet ik wel. Maar het is niet als grap bedoeld. Zo steekt hij in elkaar. En ik heb het Joden ook wel eens echt letterlijk zo horen zeggen. Die erover nadacht en zei, ja, is inderdaad zo. We hopen dat de Messias niet komt, want dan wordt Jeruzalem verwoest en dan houdt het Jodendom op. De wet is maar tot aan dat het nieuwe verbond zou komen en de Messias. Dus als een orthodoxe Jood zegt dat hij gelooft dat de Messias komt, dan moet je meteen, dan moet je meteen een vraagteken bijzetten, want ze geloven dat ook niet echt. En ze hopen dat wel zeker niet. Maar het is zo'n theorie die ze hebben, die ze mooi vinden. Het is toch een hoopvolle gedachte. De gedachte alleen. Hoopvolle gedachte dat het in de toekomst wordt het allemaal beter. Je moet toch een beetje hoop hebben om te kunnen leven. Dat heb ik nagevraagd aan Weinreb trouwens. Maar ja, dat bezitten. Maar godsdienst hebben wij niet. En voor zover dan toch hier sprake is van godsdienst, wordt het woord gebruikt in een oneigenlijke betekenis. Zo heet dat. De oneigenlijke betekenis. Het is het namelijk niet, het komt ervoor in de plaats. En daarom kan toch het woord gebruikt worden. Op dezelfde wijze als dat ook het nieuwe verbond bij gelegenheid wet genoemd wordt. U weet wel, de volmaakte wet. Binnen de Jacobus of zo, hè. Maar ook op andere plaatsen wel. Maar dat is oneigenlijk gebruik van het woord. Wij hebben geen gastdienst. Het oude verbond was een gastdienst. Daar staat er ook. Dat kun je ook lezen in bijvoorbeeld Hebreeën 9, vers 1. Staat het ook, hè. Maar wij niet. En voor zover er toch zoiets is als gastdienst. En u weet, gastdienst is dat men bepaalde dingen zou doen en laten. Wel, het enige wat je nog kunt bedenken dat wij zouden doen, is... Nou, wat is onze redelijke gastdienst? Dat wij ons lichaam stellen tot levend, goden, levend heilig, goden, welbehagelijk offer. Meer niet. De rest doet hij. Als we wat moeten doen, dan is hij het die dat door ons doet. Als we wat moeten laten, voor zover hij dat noodzakelijk vindt. Als we wat moeten laten, is ook hij het die dat door ons zal doen. Niet wij zelf, omdat het moet, doe dit, doe dat, doe niet zus en doe niet zo. Nee, hij zou het doen. Want, Filippenzen 1 vers 6 heb ik al aangehaald. Daar stond immers dat God een goed werk aan ons begonnen heeft en dat ook wil voleindigen. Maar later komt de apostel daarop terug, op deze uitspraak uit aanhef eigenlijk van de Filippenzenbrief. En zegt dan in vers 13 van hoofdstuk 2... Filippenzen 2, vers 13. Want het is God die in u werkt. Beide het willen, dan is het geen wet. En het werken, als gevolg daarvan uiteraard. Zie? God verwekt in ons de wil om iets te doen. En daarna geeft hij ons de mogelijkheid om het te doen. Het is de Heer zelf die dat doet. Dat is geen wet. En dat beantwoordt ook niet aan de definitie van religie of godsdienst. Begrijp je wel? Het houdt gewoon op met dat we onze lichamen stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Al moet ik erbij zeggen dat we daar dan natuurlijk ook bij moeten blijven. Zie? Toen ze mij ooit vroegen om ergens te komen spreken, dorst ik niet nee te zeggen. Nou, de mensen had ik het moeten doen, denk ik nog altijd. Maar ik heb het gewoon lef niet voor gehad. Ik heb veel te vaak tegen de Heer gezegd dat ik hem wilde dienen. Al was het helemaal in 100% in mijn leven, zal ik maar zeggen, als fulltimer. Hè? Want zo heet zo'n ding, hè? Een fulltimer. Hè? Nou goed, heb ik veel te vaak ja opgezegd van als er een uitnodiging kwam om dat te doen. Altijd. Dus toen ze me vroegen om ergens te komen spreken, moest ik wel ja zeggen. Ik had het eenmaal gedaan. Ja, die mensen hebben er spijt van gehad later dat ze me gevraagd hebben. Ja. Nou goed. Dat is jammer. Dat is dan jammer. Denk ik dan maar. Maar zo was mijn bedoeling dan ook niet. Maar zo werkt het nou eenmaal. Je hebt je aan de Heer ter beschikking gesteld. Daar moet je dus ook bij blijven. En als je je houdt aan wat je de Heer beloofd hebt, of wat je de Heer gegeven hebt, dan kun je ook niet meer op terugkomen. Nooit. Geen dag, geen ogenblik. De Heer houdt je daar ook aan. Zie? En daarom is zo'n onbekende waarheid. Maar niettemin, hij is hoogst fundamenteel. Je kunt eigenlijk ook gewoon na dat vers ophouden. We zeggen, nou, dat is geregeld, dat is ook eigenlijk zo. Maar omdat we een beetje zouden weten hoe het er daarna uitziet, en wat de Heer dan doet, en welke richting dat gaat, krijgen we dus de verdere uiteenzetting. Maar je kunt hier net zo goed ophouden en zeggen, wij zouden onze lichamen stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Tot zover onze godsdienst. Tussen aanhalingstekens dus, als het ware. Dat is een soort beeldspraak, hè? Nou goed. En daarna wordt in de volgende verse gezegd hoe dat er ongeveer uitziet, maar dat bespreken we daarna weer na de pauze. Eigenlijk moet ik nog even met u naar Hebreeën hoofdstuk 10. Zo even er tussendoor. Hebreeën hoofdstuk 10. Want eigenlijk is de gedachte niet in de eerste plaats dat wij ons lichaam zouden stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. De eerste gedachte is dat dat al lang gebeurd is, omdat hij zijn lichaam gesteld heeft tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. En wij zijn leden van zijn lichaam. Hebben jullie? Dat is eigenlijk de eerste gedachte. Die is wat moeilijker, maar hij staat in Hebreeën 10 wel degelijk. Waar staat in Hebreeën 10 vers 9, toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen, in welke wil wij geheiligd zijn. Namelijk door de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal. En ik kan het nou allemaal niet uitleggen, zeker de context niet. Maar de gedachte is dat de Heer Jezus Christus zelf zijn lichaam gesteld heeft tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. En dat lichaam is simpelweg de gemeente. In elk geval is dat de gemeente. Daarbij gaat het bovendien niet, en dat is het misverstand wat achter dit hoofdstuk schuilt, gaat bovendien niet om het lichaam van Jezus dat stierf aan het kruis, maar het gaat om de Heer Jezus Christus, de opgewekte, die in die positie zichzelf geofferd heeft. Ik weet dat ik nou een heel teer en moeilijk onderwerp aansnij. Ik ga het ook niet bespreken of proberen aan te tonen uit de schrift. Ik deel het alleen maar mede, dan kunnen we er eens over nadenken. Het probleem is dat als in de Hebreeënbrief gesproken wordt over het offer van de Heer Jezus Christus, het offer van Christus in het algemeen, dan gaat het niet over zijn kruisiging. Ik weet wel, als ik dat zeg, dan zijn er velen, logisch, zijn er velen die gaan proberen om te bewijzen dat het wel degelijk over zijn kruisiging gaat. Maar je moet nooit gaan proberen om je eigen vooroordelen te bewijzen uit de Bijbel. Hè? U moet maar van me aannemen dat ik het ook nagezocht heb, zou ik maar zeggen. En ook al die schriftplaatsen ken, moet u maar even van me aannemen. En ik ben tot de conclusie gekomen dat als gesproken wordt over de Heer Jezus en een offer dat hij gebracht heeft, waar het ook voorkomt in de Bijbel, dat het dan niet gaat over zijn lijden en dood, maar dat het gaat over de opgewekte Christus, de opgewekte, die zichzelf geofferd heeft. Met als consequentie precies hetzelfde als wat in Romeinen 12 op u en mij van toepassing gebracht wordt. Met als consequentie, hij is geplaatst in de dienst van God. God nam zijn offer aan en zegt, oké, ik kan je gebruiken. Excuseer dat ik je zeg, hè. Oké, ik kan je gebruiken, ga hier maar zitten. Ik bedoel het heel eerbiedig, maar God heeft hem opgewekt uit de dood en gezet aan zijn rechterhand in de hemel. Maar wat de Hebreeënbrief erbij vertelt, gewoon bij dat verhaal, is dat hij inderdaad in zijn opstanding de eersteling was van de nieuwe schepping. En als eersteling heeft hij zich beschikbaar gesteld voor de positie die hem ook bijna vanzelfsprekend zou toekomen. Maar als hij niet wil, hoeft het niet natuurlijk. De positie namelijk van eerstgeborene impliceert koningschap en priesterschap. Dat hoort erbij. Eerstgeboorterecht houdt in, tenzij anders vermeld, en dat komt in onder de wet, is het anders vermeld, hè? Maar daarbuiten niet. Eerstgeboorterecht houdt in koningschap en priesterschap. En de uitdrukking, zie ik kom, o God, om uw wil te doen, is niet de uitdrukking over de Heer Jezus die kwam op aarde om te lijden en te sterven. Niet zoals in de Bijbel staat. Begrijp je, als u nou tegen me zegt, maar hij kwam toch om Gods wil te doen, zeg ik, ja, dat geloof ik ook. Maar het punt is dat die tekst, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen, een uitspraak is niet over Jezus, maar over Christus, als u mij begrijpen wil. Niet over zijn geboorte, maar zijn wedergeboorte. Zijn opstanding uit de dood dus. En daar hangt in ieder geval aan vast een materie die echt heel eenvoudig aan te tonen is uit de schrift, hoewel er net zoveel bezwaar tegenkomt. Namelijk deze, dat diezelfde Hebreeënbrief dan dus ook zegt dat de Heer Jezus hogepriester is naar de ordening van Melchizedek, maar echt pas sinds zijn opstanding uit de dood. Die kennen u toch, hè? Dat is gewoon Hebreeën 7. Ja goed, maar de consequentie daarvan is dat dus het werk van de Heer, zoals wij dat noemen, aan het kruis, zijn lijden en sterven dus, dat dat niets van doen heeft met zijn hogepriesterschap. Want hij was toen nog geen priester. Staat er zwart op wit uitgebreid. Hebreeën 7. Zie. En daarna zegt de Hebreeënbrief dat de Heer Jezus Christus de hoge priester van het nieuwe verbond, hetgene is sinds zijn opstanding uit de dood, dat die hoge priester, net als de oud-testamentische hoge priester, dus ook iets moest hebben om te offeren. En de vraag is, wat heeft hij geofferd? En het antwoord is zichzelf. Wanneer heeft hij zichzelf geofferd? Wel, nadat hij eerst tot hoge priester gesteld was, en hij werd pas tot hoge priester gesteld na zijn opstanding uit de dood. Hebben jullie? Dus als er staat dat hij zichzelf geofferd heeft, eenmaal, dan gaat het niet over het kruis, dat kan namelijk niet. Compleet buiten de orde. Het gaat over de opgewekte Christus die zichzelf aan God heeft aangeboden. En raad eens wat, God heeft hem gesteld tot priester, tot hoge priester, hij is de eerste. En wat denkt u wat er gebeurt als wij onze lichamen stellen tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer? Exact hetzelfde. Wij worden ook gesteld tot priesters van het nieuwe verband. Hem die ons lief heeft en ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader, hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Openbaring 1 vers 6. En Peter zegt, gij zijt een koninklijk priesterlijk volk, een heilig volk, een verkregen volk. Ja, op grond van opstanding uit de dood, op grond van wedergeboorte en zo verder. En sindsdien brengen wij dit offer, wij stellen onze lichamen ter beschikking. In navolging van de Heer Jezus dus, van wie dat staat dat hij dat als eerste gedaan heeft. Dat is de Hebreeënbrief. Hij heeft zichzelf geofferd en daarna staat er dan vast. En in dat werk, in die wil, zie ik kom om uw wil te doen. En van die wil staat, in die wil zijn u en ik geheiligd. En dan zeg ik weer, geheiligd tot wat? En ja, dat is de open deur intrappen natuurlijk. Geheiligd tot priesterschap. Heb je dat? Want de Heer Jezus Christus wordt geacht in de opstanding zichzelf geofferd te hebben. God nam het offer aan en nam hem tot zich. Maar hij offerde specifiek zijn lichaam en dat zijn wij. Zie? Dus wij zijn in dat offer van Christus betrokken. We zijn met hem geofferd. We zijn trouwens, het is helemaal niet moeilijk, maar er wordt te weinig over nagedacht. We zijn met hem gestorven, begraven, met hem opgewekt en met hem gezet in de hemel en met hem gepredestineerd om tot zonen gesteld te worden. En we zouden met hem verschijnen in heerlijkheid in de toekomst. Of niet soms? Nee, ik zeg het wat langzaam, voor mijn doen, omdat ik tegelijkertijd bedenk welke teksten zijn dat. Die heb ik dan wel niet genoemd, maar niettemin. Het is volstrekt bijbels. En dus met hem gesteld tot priesters. We zijn een volk van eerstelingen. Koningen en priesters. Kan niet missen. Nou goed, dat is de gedachte dus. Hij heeft zichzelf geofferd. Je vindt het min of meer ook in Colossense. Weer is het, geloof ik. Colossense. Dezelfde gedachte, dezelfde redenering. In Colossense 2. Nou, daar waren we al bij vers 8, want die heb ik uit het hoofd geciteerd. Colossense 2 vers 8. Zie toe dat niemand u als roof, diefstal, vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginsel der wereld, wet dus, en niet naar Christus. Want in wat Paulus zegt is, we hebben die menselijke filosofie niet nodig. Bovendien, die leidt ons niet naar Christus, maar er vanaf. Zoals de geschiedenis bewezen heeft. Maar we hebben niks anders nodig dan Christus. Christus, vers 3 van Colossense 2, in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En daarmee dus ook in het woord van Christus. We hebben niet anders nodig dan Christus, vers 8, en dan vers 9. Want in hem, in Christus namelijk, in hem woont, blijft betekent het, in hem verblijft dan, hè? Want in hem woont heel, vertaal het al, heel de volheid, niet alle volheden, het is er maar één, en dus heel de volheid der Godheid lichamelijk. Als je dit term iets korter zegt, of anders, alleen die zin, dan zeg je gewoon, in hem, namelijk in zijn lichaam, woont heel de volheid der Godheid lichamelijk. Dat het zo niet staat, ook niet in het Grieks, en dat dus het woord lichaam aan het eind van de zin staat, dat is omdat dan de volgende zin eraan geknoopt kan worden. Vers 10. Dus in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk, komma, dan wel punt, komma, in dit geval. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. Hebben die? De enige logische verband tussen vers 9 en 10 is gelegen in dat vers 9 eindigt met lichaam. Dat lichaam van Christus namelijk, waarin al de volheid der Godheid woont. En dat vers 10 spreekt over gij, gemeente, gij gelovigen, gij die leden zijt van zijn lichaam uiteraard. En dus heel de volheid der Godheid woont in Christus, namelijk in zijn lichaam, namelijk in ons. In de gemeente. Nou goed, dan leg ik weer Hebreeën er even naast, Hebreeën 10. En dan is het dus, hij heeft zichzelf aan God geofferd en hij is lichamelijk, inclusief zijn lichaam, gesteld tot priester, eersteling. Wel, wij zijn leden van zijn lichaam en we hebben dus deel aan die Christus, zo zit dat. Die is trouwens nog een veel eenvoudiger manier om het te zeggen, maar dit zijn zulke eenvoudige termen dat men eroverheen leest. Wat denkt u wat dat betekent, in Christus? En allen die in Christus zijn. En wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Ja, het betekent gewoon dat wij deel hebben aan zijn hoedanigheden. Alles. Mijn vader zei het zo. Want ik noem hem nooit oom Jacob, hè. Maar goed. Maar dat zeg ik voor degene die het bandje horen vragen. Wie is zijn vader? Dat is oom Jacob. Een rare familieverhoudingen hadden wij, hè? En mijn moeder was tante Lea, maar laat maar zitten. Maar mijn vader zei het zo, althans dat heb ik ervan onthouden, die zei gewoon, net zoals ik het nu zeg, als in het Oude Testament gesproken wordt over de Messias, dan wordt gesproken over de Messias inclusief de gemeente. En dat bleek precies te kloppen, zo is dat, ja. Want de gemeente is een verborgenheid, de gemeente is verborgen in Christus. Dat betekent dat als het Oude Testament spreekt over Christus, dan wordt meteen gesproken over de gemeente, en zo is het ook. En dus als de Christus, de Messias, min of meer Hebreeuws, als de Messias verschijnt, die de Joden zeggen te verwachten, dan verschijnt daar heel de gemeente. Daarom zeg ik altijd, ook omdat het tegen kerstfeest loopt, je weet wat ik nou ga zeggen, dat als de Heer, de Messias, de Engel des Heren, dus de Heer Jezus toch, als die verschijnt, dan verschijnt het terstond met die engel een leger van hemelse heerlegers prijzende God. En dat zijn wij. Zie, en dat is de betekenis van die geschiedenis natuurlijk uit Lucas 2. Maar zo zit dat. En dus, de Heer Jezus heeft zichzelf geofferd en daarmee heeft hij ons geofferd, want we zijn zijn lichaam. Hij zal tot zoon gesteld worden, wij zullen tot zoon gesteld worden. Hij zal op de troon zitten, wij zullen met hem op de troon zitten, we zullen kronen ontvangen enzovoorts. Hij is de eersteling van Israël, wij zijn de eerstelingen van Israël. Gelovig overblijfsel van Israël, in onze dagen. Maar dat was Romeinen 9 tot en met 11 en daar hebben we het nu verder weer niet meer over, hè. Maar goed, het moet er maar duidelijk zijn, ik laat het verder voor wat het is, want het is mijn achtergrondinformatie achter Romeinen 12 vers 1 nu. Maar er zit niks anders op. Ook als wij onze lichamen niet ter beschikking stellen van God, hij, Christus, heeft dat gedaan. En als wij, als de Heer voor ons iets zou betekenen in ons leven, dan kan dat alleen maar wanneer wij eerst ons hoe zeggen we dat? Conformeren aan wat hij gedaan heeft. Dat wil zeggen, we sluiten ons daarbij aan, we onderwerpen ons daaraan. Zie? En dus, als hij ons geofferd heeft en geheiligd heeft tot de dienst aan God onder het nieuwe verbond, is het eerste wat van ons als gelovigen verwacht mag worden, dat wij onszelf voor die dienst ter beschikking stellen. En voor de Heer Jezus zelf gold trouwens hetzelfde. Als de bedoeling was dat de eersteling van de nieuwe schepping zou gesteld worden dienst aan God, dan, nou, oké, heeft de consequenties getrokken en zei, zie, hier ben ik. Ik kom, o God, om uw wil te doen. En God nam hem op en plaatste hem in de hemel. Want opstanding is niet meteen hemelvaart, dat begrijpt u, dat is niet helemaal hetzelfde. Nee. Maar dat volgde erop. Vandaar ook, en dan noem ik een bekende uitspraak. Bekende uitspraak is dat men haalt dat uit de Bijbel. Ik zeg niet waaruit hoe men daarbij komt, maar men zegt dat God het offer, en men bedoelt dan gewoonlijk zijn lijden en sterven, dat God het offer van de Heer Jezus Christus aanvaard heeft, heeft God gedemonstreerd en bevestigd door de Heer vervolgens de Heer Jezus te plaatsen op de allerhoogste troon aan zijn rechterhand. Hebben jullie het nooit gehoord, die redenering? Men spreekt over het offer van de Heer Jezus en bedoelt zijn kruisiging, sterven. En zegt daarna dat God het offer aanvaard heeft, blijkt daaruit dat God hem uitermate verhoogd heeft en gezet aan zijn rechterhand. Je zou het ook zo uit Filippenzen 2 bijvoorbeeld kunnen redeneren. Is gehoorzaam geworden tot de dood des kruises, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En zo verder. Dat is waar. Maar zodra je praat over een offer en God aanvaarde het offer, gaat het dus niet om zijn kruisiging, het gaat om daarna. Maar het verhaal blijft daarna toch gelijk, dat God het offer van de Heer Jezus aanvaarde, blijkt daaruit dat God hem plaatste in de hemel. En hem nou, ja, nee, wij vinden dat soms vanzelfsprekend dat hij in de hemel is, maar hij is niet vanzelfsprekend. Hij leeft op aarde als mens en het is niet zo vanzelfsprekend dat er een mens in de hemel is. En dat zegt Hebreeën 5 dus ook, hè. Twee hoofdstukken voor Hebreeën 7. Huh? Hij is namelijk uit de... Hebreeën 5 vers 1. Hij is uit de mensen genomen en gesteld bij God in de zaken die dan voor de mens te doen zijn. Op grond waarvan? Punt 1, omdat hij de eerstgeborene was. En punt 2, hij stelde zich beschikbaar. Hij wilde wel. Hij zei, hier ben ik. Zo is het gegaan. Zie je? En wij zouden ons daarbij aansluiten als navolgers van Christus, als leden van zijn lichaam en als gezegend in Christus met elke geestelijke zegening. En dus vervolgens ons eigen leven aan hem aanbieden. En vroeger was dat zo vanzelfsprekend dat je als gelovige je lichaam stelde ter beschikking van de Heer. Dat dus het jargon is, ik heb mijn leven aan de Heer gegeven. Als iemand het nu zegt, bedoelt men te zeggen, ik ben tot geloof gekomen. Denk ik. Ik weet nooit zeker wat iemand bedoelt als hij zegt, als hij wat zegt, maar vooruit, hè. Maar het is in het jargon, in het evangelisch jargon, en dat bestaat al een paar honderd jaar, hoor, het evangelisch jargon, is de uitdrukking, ik heb mijn leven aan de Heer gegeven, synoniem voor, ik ben tot geloof of tot bekering gekomen. Maar strikt genomen is het niet hetzelfde. Maar van oudsher wist men gewoon, dat is wat het is. Als je tot geloof komt, is het eerste wat daarna gebeurt, je stelt je leven aan de Heer ter beschikking voor de rest van de dagen die je hier op aarde nog hebt. Minstens. Daarna ook trouwens, maar daar gaat het niet om nou. Ja, want wij blijven dat altijd, hè. Zo goed als Christus hoge priester is in der eeuwigheid, zo blijven wij altijd priesters. Zeker wel, die taak komt echt niet een eind bij de opname van de gemeente. Daar voeg ik altijd aan toe dat je dus ook de gemeente in zijn aardse verschijning, zoals die bestaat door de loop der eeuwen, niet moet beoordelen. Het heeft geen enkele zin. De eindbestemming bereikt de gemeente pas na de opname van de gemeente. Dan begint het pas echt, denk ik altijd. Dan wordt het echt serieus. Dan pas. En dan zullen we zien wat er van de gemeente terechtgekomen is. Heel wat meer dan wij voor mogelijk houden. Daar ben ik stellig van overtuigd. En we zouden daar geen aardse normen bij hanteren. En ook niet zelf iets oordelen wat de Heer ook niet doet. Nu ook niet. Zie? We zijn geen opleiding voor de toekomst. Maar goed, het hele verhaal begint met dat we ons lichaam zouden stellen tot offer. Bovendien, godsdienst. Zogenaamd dan tussen aanhalingstekens, godsdienst. Maar er staat ook bij uw redelijke godsdienst. Dat is een, ik denk een keuze van de vertalers, ik weet het niet zeker. Als ik hem moest vertalen, zou ik moeten kiezen tussen redelijk, vind ik een goed woord, of logisch. Maar of de vertalers bij het woord redelijk gedacht hebben aan logisch, is nog maar zeer de vraag. Niettemin, dat woord staat er. Logisch. Logikos. Dat Griekse woord. Het is een Grieks woord namelijk. En dus ligt toch voor de hand om meteen te vertalen met welke is uw logische godsdienst? Nou, ik denk niet dat ik dat hoef uit te leggen, want dat heb ik al gedaan, denk ik. Hoop ik maar, want ik kan het niet beter. Is vanzelfsprekend. Kwestie van oorzaak en gevolg. Maar logikos of logisch betekent eigenlijk van als er de reden betreffende, dan wel het woord, logos, het woord betreffende. En dat betekent, als je me zo opvat, betekent het dat het in de eerste plaats gaat om een godsdienst, nog steeds tussen aanhalingstekens, niet in verband met werken, want dat is echt godsdienst, religie, maar godsdienst in verband met het woord. En dus geloof met het hart en spreken met de mond. En waar ik die vandaan haal? Twee hoofdstukken eerder, toch? Want daar stond dat toch? In Romeinen 10. 9, 10. Twee hoofdstukken eerder, ja. Vers 9. Nou, vers 8. Wat zegt zij? De wet, maar goed. Nabij u is het woord. Woord, logos. Nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Romeinen 10, vers 8. Dit is het woord des geloofs. Het woord waarin men zou geloven. Hè? Het welk wij prediken, namelijk indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Daar gaat het om. En dus, we hebben niet een echte godsdienst of religie, maar bij wijze van spreken dan, we hebben een logische godsdienst. Een religie, een godsdienst met betrekking niet tot werken primair, maar met betrekking tot woord. Dat uit woord werken voortkomt, dat is inderdaad de bedoeling, maar het gaat om dat woord. En om de logica van het woord. Als het woord is, is het logisch, hè? Dat begrijp je toch, hè? Als het goed is, en anders is het niet logisch, maar leugen. Dat is een heel ander ding. Maar wat dacht u van de uitspraak van Petrus? Zijt zeer begeerig, heb ik al aangehaald even in een ander verband. Zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk. Is het zulke logische melk dan? Want dat woord is het weer. Is die melk zo logisch? Nee, maar die melk is redelijk. Want die melk is de reden. Het woord namelijk. Het woord Gods. De melk namelijk het woord Gods. Want het gaat natuurlijk niet om letterlijke melk. En bij die gelegenheid wordt erbij verteld wat onder de melk verstaan wordt. Namelijk het woord Gods. Nou ja, de eerste beginselen van de leer van Christus volgens Hebreeën hoofdstuk 6. Maar goed, die details daar ga ik nou niet op in. Maar waar het maar om gaat is dat onze zogenaamde godsdienst er een is dan van het woord. Met alle consequenties van dien. En dat dat woord redelijk is ook in de zin van dat er samenhang in zit, dat er een redenering achter zit. Ja, dat is zo, ja. Daar gaat het nou net om. Want wij geloven niet zomaar filosofietjes of ideetjes of iets dergelijks. Wij geloven in het woord Gods en daarmee in het plan Gods. En dat is inderdaad een logisch, ook in de zin van samenhangend, geheel. Zie, en als het dat niet is, is het niet logisch en dus ook niet logos. Helemaal het woord niet, als u begrijpt wat ik bedoel. Vandaar dan ook dat ook deze apostel, maar ook andere apostelen zeggen dat als we dan al iets zouden doen, als de Heer dan al iets in ons zou uitwerken, kortom, als we dan al een lichaamsdeel zouden gebruiken in dienst van de Heer, is het in de eerste plaats de tong. Vandaar dat Jacobus over die dader des woords en dader des werks een heel hoofdstuk wijdt aan de tong. Want dat is het eerste in aanmerking komende lichaamsdeel. Maar goed, dat zal ik wel aangehaald hebben bij Romeinen 10. Dus daar ga ik nou niet meer op in. Maar dat is onze redelijke godsdienst. Dan staat erachter. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Dat gaat niet over dat wij onszelf moeten veranderen, dat staat er ook niet. Maar de gedachte is simpelweg deze, dat als wij onze lichamen stellen tot levend goden, welbehagelijk of veranderen, heilig of veranderen, het eerste wat God met ons lichaam doet, is het binnenste daarvan, het gemoed, de mind in het Engels, het gemoed veranderen. Het denken, ik geloof dat de NBG daar heeft denken, door de vernieuwing van uw denken. Of niet, is dat niet zo? Ja, ik check het altijd even aan het begin van het seizoen wie de nieuwe vertaling gebruikt. Hè? Maar goed, ik zal proberen het te vergeten, broeder. Maar het is een vernieuwing van het hart, van het gemoed en dus inderdaad van het denken.